Gosh, that's a lot.
Yep. Bag of beans.
What the fuck? Dames en heren, goedenavond en voor zover de streaming lukt, ook de kijkers thuis. Hartelijk welkom. Aangeschoven is ook de portefeuillehouder en burgemeester en vicevoorzitter van de VNG, de heer Mark Baumans, met de heer Knipscheer in zijn kielzog als ondersteuner. Maar ik kan zeggen, vanavond ligt het voorstel voor over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Dat zullen we 3 keer vanavond op de agenda terugzien en dat komt door de wijziging van de wet op de gemeenschappelijke regeling. En in het kader van onze zienswijze mogelijkheid als gemeenteraad is het mogelijk om hier vragen en bedenkingen naar voren te brengen. Maar voor nu staat het op de agenda beeldvormen, dus u kunt vragen stellen. En voordat we gaan beginnen, heet ik de heer Vaassen hartelijk welkom. Meneer Vaassen, u bent de inspreker van vanavond. Ik geef u 5 minuten de tijd om uw betoog te uiten. En vervolgens is het aan de raadsleden om u daarover wat vragen te stellen. Dan sluiten we dat gedeelte af en dan gaan we over naar de bevraging van de portefeuillehouder. En aan het eind van deze zitting, op dit onderwerp, krijgt u nog 1 minuut de tijd om een reflectie te geven. Helder. Wilt u even de microfoon gebruiken, alstublieft? Ja, een knopje indrukken. Gaat heel simpel.
Ja, ja. Dank u. Voordat mijn spreektijd ingaat, zou ik mezelf even willen introduceren.
Dat kunt u tijdens die 5 minuten doen.
Ja.
Heel kort. Ja. Bij deze. Ga uw gang. U heeft 5 minuten.
Nou, 4 jaar geleden heb ik mij, tot mijn grote verbazing, ben ik erachter gekomen wat er allemaal mis is met vaccinaties. En toen, dat vond ik zo verbijsterend dat ik dat aan de grote klok ging hangen. Ik begon advertenties te plaatsen in Volkskrant, NRC en Trouw, maar die werden al heel snel geweigerd. En toen dacht ik, nou dan moet ik het nog grootser aanpakken en ben ik met een ademwagen met spandoeken de weg op gegaan. En als zodanig ben ik ooit hier, 4 jaar geleden, ook al eens besproken van wat is er voor rare man. Oké, dat is mijn achtergrond. En ik, de aanknopingspunt aan deze wet, de WGR, heb ik gevonden aan de inspreekrechten hebben, omdat daarin ook de relatie met de GGD is geregeld. Oké, mijn standpunt over het Rijksvaccinatieprogramma is ongewijzigd. Vaccinaties vormen mijn inziens een ernstige bedreiging voor de gezondheid van kinderen en de gehele mensheid. Het is een motie van wantrouwen aan de schepper, alsof hij ontwerpfoutjes maakt. Lees Psalm 139, want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Het menselijk lichaam is een wonder van volmaaktheid, elke arts weet dat. Het geneest zichzelf, daarvoor zijn geen vaccins nodig. Die verstoren het zelfgenezend vermogen, zodanig dat soms levenslang schades ontstaan. Het aantal vaccinaties neemt nog steeds toe en in de plannen van de WHO zal dat voorlopig niet anders worden. We moeten constateren dat de gezondheid van de kinderen er niet op vooruit gaat. Er is sprake van een toenemend aantal kinderen met chronische aandoeningen. Ik verwijs naar het rapport van het Verwij Jonker Instituut van 2019. 26,2% van de kinderen en jongeren hadden chronische ziekten. De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. En het is uw taak om de ontwikkelingen en de gezondheidstoestand van jeugdigen en van de gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren op systematische wijze te volgen en te signaleren. Als je dan bedenkt dat ten eerste vaccinfabrikanten in 1988 bij wet zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid voor vaccinatieschade, toen was het hek van de dam en in de Verenigde Staten ging het van een aantal van 10 vaccins in 1983 naar een aantal van 74 in 2022. Er is ook nooit een echt veiligheidsonderzoek gedaan naar de effectiviteit en de veiligheid van vaccins. Zoals voor normale geneesmiddelen wel vereist is, moet er altijd een controlegroep zijn waarmee het middel wordt vergeleken. Voor vaccins is dat niet nodig. Dat wordt sowieso niet gedaan. En als men mij vraagt hoe weet ik dat, dan wil ik straks bij de vragen daar nader op ingaan. Het is mijn dringende oproep aan u dus om zo'n veiligheidsonderzoek om daar naar te vragen, om daarop aan te dringen. Want je moet toch kunnen weten, wat doet het met kinderen? Als je nu ziet, al die vaccins, het wordt maar steeds meer, maar de gezondheidstoestand gaat er niet op vooruit. Ja? En waar ligt dat dan aan? Dan moet je dus gaan vergelijken tussen een groep die wel gevaccineerd is en een groep die niet gevaccineerd is. En dan op de langere duur kun je daaruit je conclusies trekken van wat voor waarde heeft het voor de gezondheid en wat zijn de nadelen ervan. En dan kun je een goede afweging maken. Maar als je daarom vraagt, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, je krijgt hem niet, hij bestaat niet en ze zullen je tegenwerken. Want ze zijn enorm machtig. Farmaceut is een enorme een machtige organisatie, die hebben zoveel geld. En zij schuwen ook geen enkel machtsmiddel en ze gaan letterlijk over lijken. En daarom ben ik niet optimistisch, ook afgaande op de bereidwilligheid waarmee u in de coronaperiode aan de maatregelen hebt meegewerkt. De vrijheidsbeperkende maatregelen die thans definitief vastgelegd zijn in de nieuwe pandemiewet. Maar ik blijf mij daartegen verzetten. Daartoe opgeroepen door de koning op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Niet wegkijken, niet normaal maken wat niet normaal is. En de vrije en democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. En ook uitgedaagd door Rutte in de Tweede Kamer op 24 februari 2021. Een citaat van dokter Abraham Kuyper. Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan de staat slechts medeplichtig zijn. Hoofdschuldig blijft de plichtvergeten burger die in zonde en zingenot de zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor. Herinner je die uitspraak van Rutte? Ja, hij zegt het is gewoon je eigen schuld als je je rechten kwijtraakt.
Meneer Vaassen, kunt u dat tot vervolgens een afronding komen?
Wat zegt u?
Kunt u tot een afronding komen? Uw tijd
een afronding. Nou, dan zal ik even naar het eind gaan, want mijn afronding is dat mijn hoop gevestigd is op de gemeenteraad dat zij haar plicht gaat doen, dat ze gaat vragen om een echt onderzoek, vergelijkend onderzoek.
Goed, meneer Vaassen, dank u wel voor uw betoog.
Dat was het, ik kan nog veel meer, maar ik heb nog een
voorbeeld. Dank u wel. En het is nu aan de kunt u de microfoon uitzetten, alstublieft? En dan is het even, u mag dadelijk weer de microfoon gebruiken als u antwoord geeft op vragen vanuit de raad. Ik kijk even naar de raadsleden. Wie van de raadsleden heeft een vraag aan de heer Vaassen? Meneer Vaassen, er zijn geen vragen voor u. Dan dank ik u voor nogmaals voor uw betoog. En dan gaan wij nu over naar de behandeling van deze wijziging gemeenschappelijke regeling. En dan geef ik de heer Bouwmans een minuut de tijd om een korte pitch te geven over dit onderwerp.
Ja, voorzitter, dat bleek in de voorbereiding best ingewikkeld. Want hoe ga je in vredesnaam een wijziging van een gemeenschappelijke regeling met zoveel kleine artikelen in een minuut pitchen? Dus ik ga daar ook geen poging toe doen. Dus ik faal een beetje in de opzet van het nieuwe vergadermodel. Maar ik wil u wel graag wijzen op iets wat denk ik belangrijk is. Is dat er ook iets geregeld is over uw positie ten opzichte van de gemeenschappelijke regeling. En ik denk dat het wel goed is dat u daar ook op reflecteert of dat ook voldoet aan uw verwachtingen. Zodat ik ook daar een helder standpunt over in kan nemen in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. En dit heeft natuurlijk ook het college gepasseerd en het is een wat minimale invulling van uw rol. Wij denken dat u goed in staat bent om via de portefeuillehouder uiting te geven aan van uw gevoelens. En die neem ik ook mee. Dat heb ik vandaag ook nog weer gedaan in het algemeen bestuur. Ook naar aanleiding van de vorige week de gesprekken die we daar hebben gehad onder de andere de inbrenger, nou, ik kijk even naar de SP, die ook ging over het waarborgfonds en de onverzekerbare risico's. Maar goed, daar kunt u ook andere keuzes in maken. Daar wou ik het voor dit moment bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de raadsleden. Wie heeft voor de eerste termijn vragen over dit onderwerp? De heer Kasteleins en mevrouw Stinnes. De heer Kasteleins.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zag in de toelichting bij bijlage 2, daar wordt aangegeven dat de geschillencommissie komt te vervallen. En de gemeente Putten heeft daar ook een zienswijze op ingediend. Hoe kijkt de portefeuille en ons college daarnaar?
Mevrouw Stedissen.
Dank u wel, voorzitter. Waar gaat dit ding weer aan? mijn vraag is, zoals de VNOG, dat heb, is een organisatie waar we dus relatief weinig invloed op hebben. Maar ze hebben dus best wel een behoorlijk bedrag, 2,36 miljoen. En is dat niet Is dat niet beter dat ze dat dan ook in een reservepot kunnen stoppen, zodat ze straks niet weer van alles nodig hebben? Dus mijn vraag is ook aan de wethouder of wat hij hiervan vindt. Dank u wel.
Uitstekend, meneer Bouwmans. Dan is het aan u om de vragen te beantwoorden, voor zover er verder geen vragen opgekomen zijn. Dat is niet het geval. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Kastelein kan ik goed begrijpen. Het is ook niet voor niks over dat de gemeenteraad van Putten met deze zienswijze komt. U weet wellicht dat er de afgelopen periode een uitgebreide geschillenprocedure heeft gelopen tussen het bestuur van de veiligheidsregio en de gemeente Putten. Dat had onder andere te maken met de uitkomsten van het nieuwe dekkingsplan en de implicaties die dat had. Daar was de gemeente Putten niet mee eens. En in de oude regeling kon je dan een geschillenprocedure beginnen. Nou, dat loopt dan eerst minzaam, via mediation, maar uiteindelijk kun je bij de rechter terechtkomen. Dat is in dit geval ook gebeurd. In ieder geval vanuit het perspectief van het bestuur van de veiligheidsregio was dat eigenlijk, nou ja, laat me zeggen, geen plezierige manier om uiteindelijk dat geschil met elkaar te beslechten. De VNOG is in het gelijk gesteld. Maar je moet dingen bestuurlijk oplossen daar waar het mogelijk is. En ik denk niet dit type geschil via het rechter. Daarom is ervoor gekozen. En dat is ook echt een indringend verzoek van onze voorzitter, gedragen door het DB en het AB, om dit niet meer op deze manier te doen. Dus in voorkomende gevallen gewoon ook democratische besluiten te respecteren. Omdat uiteindelijk we weten dat de rechtspraak dat ook zal doen. Dus dat is de achtergrond. Dus ik snap de gemeente Put, want die heeft die procedure gevoerd. Maar dat moeten we echt niet weer willen met elkaar. Ik zit even te puzzelen op de vraag van mevrouw Stienissen. Want die gaat denk ik ook een beetje over het vermogen wat de veiligheidsregio zou moeten hanteren. In de periode rond 2018-19 hebben we een ingewikkelde financiële problematiek gehad. Dat heeft uiteindelijk geleid tot die discussie over het nieuwe dekkingsplan. De vorige raad hebben we met elkaar gesproken over de financiële implicaties daarvan. Dus minder meer. Dat we nu ook dankzij wat financiële voordelen de afgelopen jaren eigenlijk dat beginpunt van, nou ja, laat me zeggen, die grotere financiële uitgaven wat vooruit hebben kunnen schuiven. Maar ze komen nu wel eraan. Het jaarresultaat over afgelopen jaar wordt dit jaar gebruikt om inderdaad nog een beetje vooruit te schuiven. Maar dat houdt natuurlijk een keer ergens op, omdat je ook wel een vermogen moet hanteren voor je weerstand, weerstandsratio. Maar ja, daar zijn allerlei raties voor en die hanteren we gewoon. Maar je zult zien dat vanaf 2026 de uitgaven gewoon ook voor ons best fors toenemen. Ik heb vandaag in het AB ook namens u gezegd dat ik wel steeds in staat moet blijven om goed uit te leggen wat we doen. Omdat met u, denk ik, ook andere raden, dat werd ook door collega's beaamd, gewoon wel willen blijven begrijpen waar gaat het geld nou in. En er is volgens mij hier helemaal geen discussie over de nut en noodzaak van brandweerzorg. En over dat het belangrijk is dat onze brandweerlieden, die vrijwilligers zijn, ook veilig kunnen werken. Maar je wilt wel kunnen begrijpen waarom de uitgaven zijn zoals ze zijn. En waarom het toch wel toenemende kosten met zich meebrengt. Dat pleidooi voor het goed blijven informeren van gemeenteraden op diverse wijze is er vandaag ook overgenomen door de portefeuillehouder en door het dagelijks bestuur. Dus ik ga er ook vanuit dat we dat vorm en inhoud geven, zodat wij ook met elkaar goed kunnen blijven uitleggen wat we doen en waarom het kost wat het kost. Dank u wel, voorzitter.
Uitstekend. Dan kijk ik weer even naar de raadsleden of er nog vragen zijn voor de tweede termijn. Als dat niet het geval is, dan krijgt de heer Fase nog de gelegenheid om 1 minuut reflectie te geven op deze bijeenkomst.
Verbaasd waren dat niemand vragen heeft. Kennelijk is iedereen ervan overtuigd dat vaccineren wel oké is. Nog even over dat onderzoek naar de veiligheid. Toen ik dus geweigerd werd door de Volkskrant en door de NRC enzovoort om die advertenties te plaatsen. Toen heb ik ook nog uitgebreid gecorrespondeerd met de Volkskrant. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans en hem gezegd, joh, als je mij 1 serieus goed vergelijkend onderzoek kunt laten zien, dan krijg je €10.000. €10.000 voor geboden, ook via de hoofdredacteur heb ik dat gespeeld. Dat was een makkie, zei hij. Er is nooit één onderzoek gekomen zelfs maar. Ze hebben niet één echt veiligheidsonderzoek, dus waarbij niet gevaccineerden met gevaccineerden zijn vergeleken. Daar is geen onderzoek naar gedaan. Dat weet je dus gewoon niet. Uiteindelijk komt er dan een onderzoek waarin ze dus appelen met peren vergelijken. En dan is de conclusie, nou, het vaccin is veilig. Ja, veilig genoeg, zeggen ze dan. Maar in hoeverre het echt veilig is en het verschil maakt tussen wel en niet, komt er niet uit.
Dank u wel, meneer Fase. Dank u wel voor nu. Dan kijk ik even naar de raadsleden. Normaal met een beeld voor mijn raad moeten we tot een conclusie komen. Normaal moeten we tot de conclusie komen, is het een bespreekstuk of hamerstuk, aangezien een amendement wordt ingediend door de Raad, zal het een bespreekstuk worden. Dat lijkt me logisch. Dat geldt ook voor de volgende twee onderwerpen. Dan schors ik even voor een paar minuten. Meneer Vaassen die krijgt de gelegenheid om de zaal te verlaten en jullie de gelegenheid om eventueel van stoel te wisselen. Dank u wel. Goed, dames en heren, hartelijk welkom weer. Dan gaan wij verder met het tweede soortgelijke onderwerp, een amendement wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Maar dit keer van Laborijn, waarop wij een amendement gaan indienen, dan mogen we duidelijk van de GGD. Oh ja, Laborijn staat daarna op het programma. Aangeschoven is wethouder Huizinga en mevrouw Van Leeuwen. Als ambtelijke ondersteuning. En dan krijgt hij nu de gelegenheid om een pitch. Ik weet niet of dat van toepassing is, maar u krijgt de floor, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de hele dag zitten voorbereiden, dus ik ga er lekker voor zitten, toch? Inderdaad, in het verlengde van de gemeenschappelijke regeling die we hiervoor hebben besproken, is het zo dat er nog twee andere gemeenschappelijke regelingen vanavond aan de orde zijn. De GGD heeft in afstemming met verschillende juristen een voorstel gedaan voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. En de ontwerpregeling ligt vanavond aan u voor. En het zal volgende week ook in uw gemeenteraad besproken worden, neem ik aan. Voor ons college waren versterking van de rol van de gemeenteraden een eenduidige en duidelijke, eenduidigheid en duidelijkheid in de regeling, die waren van belang. En naar ons idee worden die met dit voorstel ook geboden. Zo is duidelijk dat de actieve informatieplicht gaat over alle voor u als gemeenteraad en voor de andere gemeenteraden, de andere 21 raden, belangrijk zijn de informatie. En twee, dat voor alle voor de gemeenteraden belangrijke besluiten en zienswijzen ingediend kan worden. En dat volstrekt duidelijk is wat ons betreft hoe en wanneer dat kan, namelijk bij de beleidsmatige kaders, bij de begroting en de evaluatie. U weet dat de GGD standaard op zijn website de agenda's met bijbehorende stukken en verslagen en besluitenlijsten plaats van vergaderingen van het AB. En ook u weet dat de GGD altijd bereid is om vragen te beantwoorden en ook een informatieve bijeenkomst voor uw raad of voor gezamenlijke raden te verzorgen. Kortom, het college vindt het een gedegen voorstel en wij nemen aan dat u ermee kunt instemmen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Huizinga. Dat is mooi binnen de 2 minuten. Dan kijk ik even naar de raadsleden of zij vragen hebben voor de eerste termijn. Ja, meneer Ebbers, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie die vindt het belangrijk dat de positie van de raden wordt versterkt bij de gemeenschappelijke regeling. En we zien dat maar beperkt terug in het voorstel. Zeker als het gaat om wanneer zienswijzen gevraagd kunnen worden. En de vraag is eigenlijk, waarom is het voorstel niet om een ruime formulering hiervoor te hanteren? Dus dan denk ik over zaken zoals met de politieke, financiële en of maatschappelijke impact. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de heer Ebbers. Ik kijk nog even rond of de vragen zijn opgekomen. En zo niet, dan is nu de beantwoording aan de heer Huizinga. Ga uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. De heer Ebbers, ik ben blij met uw vraag. Want volgens mij leidt dat er ook toe dat we wat gesprek kunnen voeren over een woord wat uw voorzitter net in de mond nam, namelijk amendement. Ik ben daar wat verbaasd over, laat ik dat maar eerlijk zeggen. Want dat amendement gaat over de woorden die u zegt. Namelijk politieke impact, financiële impact of maatschappelijke betekenis. Dat zijn nou net elementen waar u over gaat. Dus volgens het college is het zo dat het raadsvoorstel voorziet en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ook voorziet, juist in dat punt. U kunt een bewuste afweging maken op 3 momenten die ik net bij de inleiding ook noemde, om uw zienswijze te leveren. En u kunt ook mij als portefeuillehouder, maar dat geldt eigenlijk voor het gehele bestuur van de GGD, vragen om duidelijkheid te geven als het gaat om het verstrekken van inlichtingen. Dus als het aan het college ligt, volstaat nou juist het voorstel wat er ligt, zonder abonnement voor de goede orde, precies in de behoefte van u als raad. Wanneer u zou zeggen, wij vinden het belangrijk om specifiek bij besluiten die een politieke impact of een financiële impact of een maatschappelijk betekenis hebben, dan beperkt u eigenlijk uw rol als raad. Ik wil dat hier wel gezegd hebben. U beperkt eigenlijk bij de informatieverstrekking de rol van de raad. Omdat u zegt, het gaat alleen over die dingen. En daar krijgt u dan vervolgens ongetwijfeld met de raad van Apeldoorn, met de raad van Oldebroek, een fikse discussie over. Want wanneer is iets van politieke impact? Ja, dat bepaalt u. Dus ik voorzie dat als u niet de formulering aanhoudt, ik heb dat ook door verschillende juristen laten controleren, als u de formulering niet aanhoudt zoals die hier ligt en het voorstel gaat doen om dat te wijzigen, voorzie ik dat u eigenlijk aan uw eigen inspraakmogelijkheden tornt. Dus ik wil u eigenlijk daar ook voor waarschuwen vanavond. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Huizinga. Ik heb een aanvullende vraag van mevrouw Mons. Gaan we gang en daarna de heer Ebbers weer.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij af waarom de heer Huizinga denkt dat onze mogelijkheden beperkt worden, aangezien denk ik bijna alles wat voorkomt in waar wij eventueel inspraak over zouden willen hebben, wel een financiële of politieke impact heeft en of maatschappelijke impact. En dat eigenlijk dingen dus heel erg snel daaronder kunnen vallen. En dat wij dus eigenlijk ook, volgens mij wordt het ook alleen maar uitgebreid in het amendement dat we eventueel voorstellen, dat er wordt gezegd specifiek degene met die impact. Dus het is meer eerder een verruiming, heb ik het idee. En volgens mij vele raadsleden met mij. Dus daarom was ik benieuwd wat de wethouder daarvan vindt.
Meneer Huizik.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben blij met dit gesprek, merk ik. Want ik heb het een en ander natuurlijk juist ook door een aantal, ik zei dat net al, door een aantal juristen laten bekijken. En wat eigenlijk de wet op de gemeenschappelijke regeling, de gewijzigde wet op de gemeenschappelijke regelingen van ons vraagt, en dat voorstel ligt ook voor, is een bewuste afweging te maken bij eigenlijk alle drie gemeenschappelijke regelingen die vanavond voorliggen, is de vraag een bewuste afweging te maken over welke concrete besluiten, voor welke concrete besluiten een zienswijze geldt. En wat ik zie gebeuren is dat als u de weg op gaat van laten we niet zozeer de momenten bepalen die ook bepaald zijn in deze gemeenschappelijke regeling, namelijk de kadernota, de begroting en de evaluatie, maar vooral ten alle tijden de mogelijkheid te bieden een politieke impact of een financiële impact of een maatschappelijke betekenis te agenderen, dan verliest in mijn optiek, en ja, ik spreek maar namens het college, verliest eigenlijk uw zienswijze aan kracht. Dan betekent het namelijk dat, wat ik net al zei, dat er een discussie zal komen over wanneer kan ik nou met die zienswijze terecht? Wat is nou precies de waarde daarvan? En eigenlijk is de kern van de wijziging gemeenschappelijke regeling dat u rechtszekerheid biedt. En dat rechtszekerheidsbeginsel waar het over gaat, dat vereist juist duidelijkheid. Dus het vraagt aan de gemeenschappelijke regeling, aan de opstellers van de gemeenschappelijke regeling, dat zijn wij, het bent u als raad, maar dat zijn ook de andere 21 raden als het gaat om de GGD, dat u heel helder bent over welke besluiten kunt u nou al dan niet een zienswijze indienen. En door de eigenlijk is deze formulering, die politieke impact, financiële impact, maatschappelijke betekenis, die is uit de memorie van toelichting van de wet op de gemeenschappelijke regeling gekomen. Maar het doel van de wetgever daarmee is geweest, bepaal nu wanneer de verschillende raden tot die zienswijze ook kunnen komen. En waar ik zorg over heb, is dat er een soort discussie gaat ontstaan. Ik heb oprecht die zorg, waarbij het heel impliciet wordt wanneer een raad een zienswijze kan indienen. En dat het altijd kan, dat klinkt mooi. Maar uiteindelijk biedt het u nooit in de, brengt het u nooit in de positie, zoals u volgens mij ook beoogt, om met andere raden binnen de gemeenschappelijke regeling een bepaalde visie te hebben. Je krijgt waarschijnlijk eerder discussie over aspecten als, is dit nou relevant op dit moment? Of is dit een op dit moment van maatschappelijke betekenis? Dus het juridisch advies is, blijf nou juist als het gaat over de zienswijze bij de oorspronkelijke tekst. En blijf bij de verstrekking van inlichtingen, ook bij de oorspronkelijke tekst, want u beperkt zelfs dat laatste. Want het verstrekken van inlichtingen moeten wij altijd doen vanuit de gemeenschappelijke regeling om uw raadsrol juist te kunnen invullen. En door hem te beperken met deze begrippen krijgen wij altijd een discussie. Want is nou bijvoorbeeld, ik heb een paar voorbeelden bedacht, is nou samenwerking met andere GGD'en binnen het servicecentrum, dat is een besluit wat onlangs genomen is. Vindt u dat een politiek relevant of maatschappelijk relevant besluit? Nou, ik weet zeker, over zo'n onderwerp gaan wij een hele discussie krijgen. Als ik u daarover dan niet geïnformeerd heb, krijgen we waarschijnlijk een discussie. Wilt u daar dan als raad een besluit over nemen? Nou, wellicht zegt de raad van Aalten, ja, dat willen we wel. Zegt de raad van Epe, ja, dat willen we wel. U zegt van niet. Nou, volgens mij kom je dan nooit tot politieke besluitvorming. Dus mijn voorstel is zeer strikt. Blijf bij de oorspronkelijke tekst zoals we hem hebben voorgesteld. Dank u wel, voorzitter.
Goed, dank u wel, heer Huizinga. Dat was een uitgebreid antwoord, maar het woord is nog aan de heer Ebbers. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor u enerzijds zeggen van blijf bij het voorstel, want je gaat jezelf jezelf in een rol beperken. Die snap ik. Zeker omdat het dan breder is en dan is het de vraag van wanneer is het van impact en wanneer niet. Maar zou het dan niet helpen om om dat te kwantificeren? Zeg maar dat we aan de voorkant weten van, wanneer spreken van financiële impact, wanneer van andere soorten of maatschappelijke impact, in plaats van het algemeen te houden. Want als we het algemeen houden, dan blijft het nog de vraag. Hoe ziet de wethouder dat?
Dank u wel, meneer Huizinga.
Ja, dank u, voorzitter. Ik kan daarin best meegaan met de heer Ebbers. Alleen dat is dan eigenlijk ook weer een vraag natuurlijk aan u. En net als al de andere 21 gemeenteraden, als we daar een specifieke uitspraak over moeten doen, dan zal dat ook best lastig zijn. Dus wat we nu beogen hiermee is, wij zijn glashelder over de drie momenten in het jaar waarop alle gemeenteraden specifiek wordt gevraagd om een zienswijze. Er zijn drie specifieke momenten, die zijn ook glashelder in de gemeenschappelijke regeling benoemd. Daar hechten we waarde aan, we vinden dat zaak. Want die momenten, de kadernota, U geeft daar uw kaderstellende rolinvulling, hè? De begroting en de evaluatie. U geeft daaraan uw controlerende rolinvulling. Die zijn glashelder. Dat zijn ook de momenten waarop het moet. En als u dan ook nog de inhoud daaraan toe gaat voegen, dat gaat benoemen, dan beperkt u uw invloed in mijn optiek. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Huizinga. Ik kijk nog even naar de raadsleden. Ja, mevrouw Mons, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij af, ten eerste toen u net het had over een aantal voorbeelden die u wellicht had, of er misschien een aantal voorbeelden erbij zitten die geen financiële impact hebben. Ik denk eigenlijk dat dat nog de meest toegankelijke is van al die verschillende maatschappelijke en politieke. Daar valt natuurlijk meer discussie over te voeren, maar ik denk dat een besluit al heel gauw ook financiële impact heeft, als het dan niet een van die andere twee mogelijk is. Dus daar was ik wel nieuwsgierig naar. En daarnaast was ik ook nog wel even benieuwd naar of er volgens de wethouder geen situaties denkbaar zijn waarvan het wel dermate politiek of maatschappelijk of financieel relevant is, die kunnen voorkomen, misschien wat meer plots, buiten de drie momenten wat de zienswijzes ingediend kunnen worden om. Dus dat het niet denkbaar zou zijn dat er een situatie is waarbij er, nou, door een of andere crisis of wat dan ook, er gebeurt wat, er wordt een plotselinge beslissing, zal er genomen moeten worden. En of het dan misschien voor gemeenten toch wel fijn is om die mogelijkheid te hebben om een zienswijze in te dienen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Huizinga.
Ja, dank u voorzitter. Het is prettig inderdaad, mevrouw Moms, om het gesprek zo te voeren. Want u daarom enerzijds zei van, nou, geef nog een voorbeeld. Dat ga ik ook doen, heel graag. En bij het tweede heeft u eigenlijk wel de kern te pakken, denk ik ook. Van, zijn wij als raad nu ook in de positie om op het moment dat het er daadwerkelijk toe doet, en we hebben dat helaas de afgelopen jaren bijvoorbeeld in de coronacrisis mogen meemaken, bent u dan ook in de positie? Nou, misschien het eerste te beantwoorden. Ik heb hier een tweede voorbeeld staan. Dat gaat over bijvoorbeeld de investeringen in onderzoek en aanpakken ten aanzien van mentale gezondheid van inwoners. Heeft misschien niet altijd direct een financiële component. Maar dit is ook zo'n aspect waar ik dan de vraag bij zou hebben. U heeft eerder in deze raad aangegeven, mentale gezondheid vinden we ontzettend belangrijk. Nou, in het bestuur zou ik kunnen inbrengen, ook namens onze raad. Wij vinden dat de GGD daar nader op moet investeren. Hoeft niet eens direct een financiële consequentie te hebben, maar het onderzoek doen naar, je kunt naar tal van onderwerpen onderzoek doen, maar bijvoorbeeld ook naar mentale gezondheid en daar aanpakken voor ontwikkelen. Ja, is dat iets waarmee ik dan naar u toe zou moeten of waar u dan een oordeel over heeft? Nou, dat vind ik zo'n voorbeeld waarvan ik zeg, ja, het heeft niet per se misschien direct maatschappelijke consequenties. Misschien wel politiek, maar hoe politiek is dat dan? Financieel ook niet direct, denk ik. Dus nee, dit is zo'n voorbeeld waarvan ik denk, het zou buiten die categorie kunnen vallen, maar bent u misschien weer helemaal niet met me eens? En als ik me verplaats in alle raadsleden die betrokken zijn bij onze GGD, zullen daar vast en zeker heel veel verschillende visies op zijn. Ik zeg niet dat we dat uit de weg moeten gaan, een discussie daarover, want ik ben ook voorstander van, als dingen belangrijk zijn, dat ze politiek gemaakt worden en dat u als raad mij een opdracht geeft, net als de heer Bouwmans dat net ook voor een andere gemeenschappelijke regeling aangaf en teruggaf. Dat is ook gelukt om dat in het bestuur te bereiken. Ja, zo sta ik er natuurlijk ook in. Dus op het moment dat u als raad iets belangrijk vindt, dan mag u van mij aannemen dat ik dat inbreng. En er zijn drie momenten in het jaar waarin u dat ook direct kunt met een zienswijze die we ook die ik onder de arm meeneem en daar ook indien en waar natuurlijk de GGD op moet reageren. Maar het tweede is misschien wel belangrijker. Bent u als raad sowieso bij grotere zaken die maatschappelijk impact hebben bijvoorbeeld, bent u dan aan zet sowieso? U bent natuurlijk sowieso aan zet. Dus op het moment dat u dit als beperking voelt van wij kunnen geen invloed uitoefenen op die gemeenschappelijke regeling, zou ik u zeker willen zeggen, ja, op het moment dat er een grote toestroom van vluchtelingen is die bijvoorbeeld de zorg en ondersteuning van de GGD nodig hebben. Ik kan me voorstellen inderdaad in de periode van corona, wij hadden het toevallig net hiervoor nog over. Uiteindelijk bent u daar als raad ook aan zet geweest, zelfs via een andere portefeuillehouder, want toen was het in één keer niet meer de core business van de GGD, maar eigenlijk van de veiligheidsregio. Dus op die manier bent u dan ook altijd aan zet. Dus ik acht daarvoor die wijzigingen niet nodig. Sterker nog, ik gaf al aan, ik vind echt dat we een voorstel hebben voorliggen waar ik volledig achter sta. En als college zou zeggen, hou het daarbij. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Huizinga. Ik kijk nog even naar de raadsleden of er nog vragen zijn blijven liggen. Dan geldt ook voor dit onderwerp dat het doorgaat als bespreekstuk, omdat er een amendement voor ligt. Dank u wel voor nu, voor dit onderwerp. Nou, dat hebben we de vorige keer al gedaan. Dat komt goed. Dan hou ik 2 minuten een schorsing en dan kijken we of er stoelwisseling zijn. En dan dank ik de heer Huizinga voor de assistentie op het voorzitterschap. Ik zie dat de heer Giesmers, komt hij toch terug, meneer Nonkes? Hij heeft zich niet bij mij afgemeld. Nee, dan komt hij terug. De heer Van Hal is aangeschoven namens het CDA, dank u wel. Ja, twijfel ik toch even. Goed, ja, dan stel ik toch voor dat wij... Als ambtelijke ondersteuning is mevrouw Jansen, zei ik het goed, aangeschoven. Hartelijk welkom. We hebben nog steeds de heer Huizinga. Ik weet niet, meneer Huizinga, of u mezelf de pitch gaat geven.
Nee, iets anders.
Een iets andere pitch, gelukkig. En dan hebben we wat variatie vanavond. Dat is welkom. Ga uw gang. U bent aan zet nu.
Dank u wel, voorzitter. De vierde wijziging van gemeenschappelijke regeling Laborijen. Ja, misschien is het goed om daar nog een paar bijzonderheden aan toe te voegen. De aanleiding is hetzelfde, dus ik kan dat inderdaad herhalen, voorzitter, maar dat lijkt me niet zo relevant. In deze wijziging zitten namelijk ook een paar andere dingen. Namelijk de ervaring bij Laborijen, en weet u misschien ook wel uit een wat recenter verleden, heeft er toe geleid dat we binnen het bestuur van Laborijen hebben gezien dat het ook wel belangrijk was. En daar heeft het college ook mee ingestemd om over de uittredingsvoorwaarden specifieker te zijn. Dus we hebben in dit voorstel niet alleen gekeken naar de wet gemeenschappelijke regeling en daar de borging van de invloed van u als gemeenteraad en de rol van u als gemeenteraad, maar ook naar de wijze van uittreden. Want we hebben ervaren dat het belangrijk was om dat ook nog nadrukkelijker vast te leggen. En het tweede aspect wat ook in deze gemeenschappelijke regeling zit, is de uitvoering van de wet inburgering. Ons college is dermate blij met de uitvoering van de wet inburgering bij Laborijen. Vinden we ook een logische plek dat we hebben gezegd, we vinden het goed om dat ook in de gemeenschappelijke regeling op te nemen. Dat geldt overigens ook voor het college van Aalten. Die hebben die wens ook geuit. Vandaar dat het voor die 2 gemeenten ook in deze gemeenschappelijke regeling opgenomen is. En ik kan bij dit voorstel, net als bij het vorige voorstel, zeggen dat we als college vinden dat het goed in elkaar zit. En dat we erop toegezien hebben dat u in staat bent als raad uw rol goed uit te oefenen. En hopen ook dat u mee kan instemmen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Huizinga. Dat was iets sneller binnen de 1,5 minuut. Heel goed. U gaat vooruit. Jazeker, ja, dat houden we scherp in de gaten. Ik kijk even naar de raadsleden of er vragen zijn aan de heer Huizinga. Ik durf het bijna niet te constateren, maar ik zie dat er geen vragen zijn. En dat ligt niet aan u, meneer Huizinga. Dat ben ik van overtuigd. En mevrouw Jansen. En mevrouw Jansen ook niet. Dan gaan we stemmen of dit een bespreekstuk wordt of een hamerstuk. Maar ik vermoed zomaar dat het een bespreekstuk wordt. Wie is er voor een hamerstuk? Ik zie geen vingers. Dan wordt het een bespreekstuk. Dank u wel. Meneer Giespers, u heeft net een hele zitting gemist. Bij deze is de vergadering gesloten, dus ja.